Goedemorgen iedereen. Ja, ik weet het, ja. Dank u. Oké, weet er nog iemand waar we over gepraat hebben in december? Ja? Ja. Wel, het is eigenlijk inderdaad weer over Abraham dat het gaat. Ik ga het even aanleggen. Oké. Voilà. Deel 9. Hè. Dus het is eigenlijk de laatste keer in deze gemeente toch dat ik over Abraham spreek. Hè. Toch voor een aantal jaar, want we zijn er al een paar jaar mee bezig hè, ondertussen. En ik wil dus eigenlijk eindigen met een heel bijzonder verhaal. Hè. Dus, maar eerst misschien nog eventjes recupereren. Hè. Dus we hebben al verschillende dingen gezien over Abraham. Ik heb u in het begin verteld ook wat dat zijn roeping was, hoe dat hij ertoe gekomen is om naar dat land te gaan. Ik heb ook verteld over wat er mis ging met hem. Gelukkig staan er ook een paar dingen die misgegaan zijn bij Abraham, want soms kunnen we daar ook wel heel wat uit leren. Zeker voor mezelf toch. Maar we hebben toch gezien dat Abraham toch een heel speciale figuur was. Een historische figuur die ook heel wat lessen omtrent ons leven nu kan doorgeven. En ik heb toen ook een beetje verteld over de relatie van Abraham en Lot, zijn neef, die zo wereldsgerecht was, het heeft geen naam eigenlijk. Hè. En ik heb toen verteld over de drie gebeurtenissen daaromtrent. Namelijk, eerst was de scheiding tussen Abraham en Lot. Hè. Als je nog herinnert, ook op een bepaald moment dat ze zo veel vee hadden, dat er moest een scheiding gebeuren. En dan zien we dat de keuze die Abraham maakt, is een keuze in geloof. In tegenstelling tot Lot, die kiest voor hetgeen wat dat voor ogen is. En hij gaat tot bij Sodom wonen. En een stad die moreel totaal vervallen is. En die eigenlijk ook toch wel een beeld is van de wereld, die ons trekt. En hij sloeg zijn tenten op, staat er ook in die tekst in Genesis hoofdstuk 13 tot bij Sodom. Hè. En dan een tweede tussenkomst die er moest gebeuren was toen Abraham, toen Sodom eigenlijk ingenomen werd door koningen van het oosten. En Abraham ging Lot gaan bevrijden, samen met eigenlijk ook heel zijn gezin, maar ook al de mensen van Sodom en Gomorra. En met 318 man, stel je voor, en Abraham behaalt de overwinning eigenlijk. En wat we ook zien is dat op dat moment, toen hij weer moest ingrijpen, toen woonde Lot al in Sodom. Dus je ziet, hij nadert altijd maar dichter en dichter. Ik heb dan, denk ik, vorige keer ook dat voorbeeld gegeven van die kameel. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dus een kameel die heel koud had. En op een bepaald moment vroeg hij dus aan nee, hebben we dat niet verteld? Ah ja, oké, ja. Nu, maar het was in ieder geval dus een reiziger, en dus op een kameel, en op een bepaald moment sloeg hij zijn tentje op, en de kameel moest natuurlijk buiten slapen, en op een bepaald moment stak de kameel zijn neus binnen, en hij vroeg van, mag ik mijn neus een beetje opwarmen, en ja, de reiziger zei, oké, doe maar, En op een bepaald moment dus, stak hij zijn hoofd binnen of zijn kop binnen en zei hij, ja, mag ik ook mijn kop binnen, want die heeft ook heel erg koud. Hè? En de reiziger zei, ja, het is goed. Hè? Nu, u kent het, kunt het verhaal al voorspellen. Op een bepaald moment zat de kameel in de tent en de reiziger uit de tent. Hè? Dus wat er gebeurt met het wereldsysteem, hè? Dat is dat ons zo inpalmt zonder dat we het soms goed beseffen. Dat was zeker het geval met Lot. Hè. Dus meer en meer werd hij ingenomen door de wereld. En dan uiteindelijk hebben we ook gezien dat Abraham voorbeden doet voor Sodom. Als je nog kunt herinneren. Nee, en hij zei, allee, had toch tegen de Heer God, had toch Sodom niet verwoesten. Als je weet dat er nog 50 gelovigen zijn. Hè. Maar uiteindelijk moet je maar altijd verder afzakken. En blijkt dat er enkel maar twee mensen zijn, of vier mensen, Lot met zijn gezin, waarvan dat dan bij de verwoesting zijn vrouw een zoutpilaar wordt. Dus ik heb toen, weet je nog, kun je nog herinneren ook, gezegd van, het is de bedoeling dat wij het licht en het zout op deze wereld zijn, hè. Maar dat was een beetje overdreven, dus zoveel zout moet er nu ook niet zijn, hè. Maar eigenlijk was het wel erg dat die vrouw enkel door haar dood een getuigenis was van wat de Heer kan doen in ons leven. Hè. Goed, dat waren dus die drie situaties, die drie gebeurtenissen over Abraham en Lot. En de vorige keer heb ik geëindigd met het volgende. Ik heb toen gesproken over drie verschillende ontmoetingen die er, heel bijzondere ontmoetingen die er waren. Een eerste was die met Melchizedek, hè. Een tweede was toen echt een dialoog met God over het verbond. En dan een derde, dat we de vorige keer in december behandeld hadden, was een ontmoeting met drie mannen, waarvan één iemand heel duidelijk de Heer Jezus zelf was. Misschien nog kort eventjes iets daarover zeggen. Dus de eerste ontmoeting was die met Melchizedek. En ik heb toen, dus heeft die ontmoeting gehad net voordat de koning van Sodom naar Abraham toe ging om hem te belonen. Hè. Toen hij de koning uit het oosten verslagen had, ging dus de koning van Sodom ging een serieuze beloning geven. En hij ging dus alles wat dat hij maar kon, wat dat Abraham terugveroverd had van die koning van het oosten, ging hij aan Abraham geven. En net daarvoor is er een ontmoeting met Melchizedek, die dus een prachtig beeld is, ook weer van onze Heer Jezus, van de hoge priester. En gelukkig, door die ontmoeting ook, heeft Abraham absoluut geen hoesting meer aan hetgeen dat hij zal krijgen van Sodom, de koning van Sodom. En hij zegt, mijn loon is enkel van de Heer, ik moet niks hebben van jou, enkel wat de Heer mij heeft, dat wil ik. En ik heb toen ook gezegd van, kijk, als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor dat je staat. Hè. Dus wees gerust, want toen Abraham geconfronteerd werd met die grote heft dat hij ging krijgen, ja, ik denk, moesten wij in zijn plaats geweest zijn, dan zouden we zeggen, wel, doe maar, hè. Het is een beetje zoals de loto winnen, hè. Nu, ik speel dat niet in mee, maar dat je plots miljoenen wint zo, hè. En dat je dan moet zeggen, nee, ik moet niet hebben, hè. Ja, dat moet geen gemakkelijke zaak geweest zijn voor Abraham, maar hij had dus absoluut daar geen moeite mee. Hij zei, nee, mijn loon komt van de Heer en van niemand anders, hè. Ik moet geen wereldse rijkdom krijgen. En dus als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor je staat. God zal je krachten bijstaan. Dat is wat ik geleerd heb uit heel die historie. Het tweede was dan die dialoog met God. Hè. En daar spreekt God weer over dat verbond waarbij dat Abraham een zoon zal krijgen en een ontaalbaar nageslacht zal krijgen. Hè. En het is daar een van de fouten die Abraham toen gemaakt heeft, daarachter, want hij bleef maar wachten. Hé, en dat is ook de les die we kunnen trekken uit die situatie, dus laat ons wachten op de Heer. Hé. En op een bepaald moment kon Abraham niet echt meer wachten en heeft dan een beetje bespoedigd door de slavin van zijn vrouw te gebruiken en Ismaël te verwekken en we zien daar nog altijd de gevolgen van. Hè. Dus daaruit zijn de Arabieren ontstaan en men heeft dus ook een heel groot vermoeden dat daaruit ook de islam ontstaan is. Hè. Dus we hebben daar nog altijd mee te maken. Hè. En de les daarin was ook van, oké, je kunt niet helemaal zien, maar er zijn veel beproevingen nodig in de eenzaamheid. Hè. Ja, dankjewel. Vooral hier dat we bruikbaar zijn in het openbaar. Dat is hetgeen wat dat Abraham toen ook heel goed aan de lijf ondervonden heeft. Soms moeten we weer een aantal beproevingen krijgen in de eenzaamheid, voordat we weer bruikbaar zijn in het openbaar. En nog daarbij, en op een bepaald moment, dus in die situatie, dus wat dat God beloofd had, dat hij een oneindig nageslacht zou krijgen, vroeg hij een teken. Hè. Als je dan herinnert, hij moest dan een aantal offers doen en stukken snijden. En het eerste wat hij moest doen, was de hieren wegjagen, hè, de roofvogels wegjagen. En dan zeg je, amai, je vraagt dan een teken. En het eerste wat hij moet doen, is eigenlijk zorgen dat er niks gebeurt met die offers. Hè. Dus nogmaals, hè, daar moest hij wachten op de Heer. En uiteindelijk kreeg hij twee tekens. En het eerste was een rokende oven. Hè. En een rokende oven is in Gods woord altijd een beeld van, ten eerste van oordeel, maar ook van loutering. Hè. Ik heb toen ook het beeld nog gegeven over zilver dat gelouterd wordt, hè. Je weet dat nog. Hè. Dat wordt op een bepaalde juiste temperatuur voor een bepaalde tijd opgewarmd. En dan komen er slakken, hè, dat is de vuiligheid in het zilver, bovendrijven. En die worden altijd maar terug afgeschept. En wanneer is die zuivering, die loutering volledig? Dat is het moment dat je zelf kunt spiegelen in dat zilver. Hè. En dat is juist hetzelfde met de Heere God. Dus hij loutert ons tot het moment dat wij volledig beelddrager zijn van hem. Hè, dat hij zich kan spiegelen in ons. Dus nog eventjes geduld, maar het is ongelooflijk, dat zal gebeuren. Hè. Dus die loutering zal volledig zijn. En een feit is ook, hoe meer dat er loutering gebeurt, er was een tweede beeld dat hij kreeg, en er was een vurige fakkel die tussen die offers doorging. En een fakkel is altijd een beeld van enthousiasme voor de Heer, hè. Van vuur voor hem. Hè. En ik heb toen ook gezegd van, kijk, hoe harder dat de oven brandt, hè, dus hoe meer dat we gelouterd worden, wel, hoe vuriger, hoe enthousiaster dat we voor de Heer worden. Je zou zeggen, dat klopt bijna niet met elkaar, maar dat is Gods manier om ons te veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Dus hoe meer dat we gelouterd worden, en dat doet pijn, dat is niet plezant, hè, wel, hoe meer dat we eigenlijk omgekeerd enthousiast worden voor hem. En als je dan in die loutering zit, in die periode van loutering, dan zeg je, oh, jongens, allee, hoe is dat nou moeilijk, en hoe lang gaat dat nou duren en zo. Hè. Maar God weet precies hoe lang dat hij moet doen. Hè. Dus hij zal dat zilver, hè, net zoals bij zilver, zal hij het niet te lang doen. Hè. Soms denk ik van mezelf, ja, die elastiek, die gaat springen. Hè. Maar dat is niet zo. Hè. Dus hij weet precies hoe lang dat hij die moet rekken. Hè. Goed. Vandaag wil ik nog een heel speciaal thema aanbrengen. Hè. We kunnen dat zeker niet overslaan. En dat is in ontmoeting. Ja, ik moet nog iets zeggen over die ontmoeting met drie mannen. Het is juist, hè. Dus dat was een derde ontmoeting. En dat is ook belangrijk voor te weten. Dus één van die drie mannen, ik heb toen ook duidelijk gezegd, dat was de engel des Heren. Dat was de Heer Jezus zelf. En het is dus heel duidelijk uit heel dat verhaal, dat ten eerste Abraham veel tijd neemt voor de Heer. Hè. Hij maakt een hele maaltijd klaar, hè, met een kalf en met brood en zo, hè, dat hij nog moet bakken. Dus hij neemt echt wel veel tijd van de Heer af. Hè. Maar het komieke, of hetgeen wat mij dan vooral raakt, is dat de Heer ook veel tijd heeft. Hè. En het doet mij denken aan de tekst, hè, wat er staat in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 9, God is getrouw, door wie hij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. En ik wilde daartoe komen van, wij hebben ook allemaal een roeping gekregen. Hè. Je zou kunnen zeggen, ja, van Abraham, zijn roeping was uiteindelijk duidelijk. Hè. Nee, voor ons is ze eigenlijk vooral duidelijk. Hè. En daar staat er nog een keer, God is getrouwd door wie hij zijt geroepen. We zijn geroepen tot gemeenschap met de Heer Jezus. Dat is eigenlijk het hoofddoel van het feit dat wij gered zijn door hem. Hè. Niet dat we een dienst doen of dat ik hier sta te preken of wat dan nog meer. Hè. Nee, de eerste plaats is onze persoonlijke gemeenschap met de Heer. Daarvoor heeft hij ons gekocht en betaald. Hè. Laat ons dat niet vergeten. Dus als je zegt, ik heb geen roeping, dat is zeven in pakjes. Hè. Nee, je bent wel geroepen. Je bent geroepen, iedereen van jullie, tot gemeenschap met de Heer Jezus. En ik heb toen ook gezegd, ik heb zelf ook een spreuk, die staat niet in de Bijbel, had dat niet vinden. Hè. Maar een eerste voorwaarde om een goede gemeenschap te hebben met de Heer, is er ook gewoonweg tijd voor te maken. Hè. Als we geen tijd maken, ja, dan hoe kan dan de God spreken, hoe kan dan de Heer spreken tot ons? Hè? Dus we moeten er echt wel tijd voor maken. En soms gaat dat echt niet duidelijk zijn. Soms, je moet dat eerlijk zijn, weten ook, bij mij duurt het soms dagen, soms weken, dat ik zeg, allee Heer, er komt niks binnen, ik heb precies geen contact met u. Maar ja, dat wil ervoor niet zeggen dat hij niet luistert en dat hij niet antwoordt. Hè? Het is soms bij ons dat het ligt, waarom dat we het niet snappen en zo. Maar dan komt er een moment, ik moet altijd een beetje denken aan het mana in het Oude Testament, dat ze moesten gaan zoeken. En er was altijd eerst een soort dauwlaag, een mistlaag die erop kwam. En ze moesten wachten tot die mistlaag weg was, voordat ze het mana zagen liggen. Wel, zo zie ik soms het lezen in Gods woord ook, hè, en het zoeken naar gemeenschap met hem. Dat is dat we soms, ja, we zijn bezig of we wachten en we zien niks en zo. En op een bepaald moment gaat die douwlaag weg en zien we hem aan liggen. En dan zeg je, ah, daar is het. Dat is ook een beetje wat ik iedere keer mag ervaren in mijn stille tijd en mijn gemeenschap met hem. Goed, maar ik wil dus vandaag nog spreken over de beproeving van Abraham. En we gaan eventjes naar Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22, en daar staat er Abrahams geloof op de proef gesteld. Vanaf vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn dienstknechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten, blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarheen scheen gaan. Wanneer wij hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac, en nam vuur en een mes met zich mede. Zo hingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader, en deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo hingen die beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strekt uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat hij Godvrezend zijt en uw zoon uw enige mij niets hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham hing en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. En toen riep de engel des Heeren ten tweede male van de hemel tot Abraham en zeide, ik zweer bij mezelf, luidt het woord des Heeren, omdat hij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken ter aarde gezegend worden, omdat hij naar mijn stem gehoord hebt. En toen keerde Abraham terug tot zijn knechten en ze gingen tezamen op weg naar Beersheba en Abraham woonde te Beersheba. Wauw, een heel speciaal verhaal, dus we hebben het al heel vaak gelezen, we gebruiken het soms ook wel een keer in de kinderklas, alhoewel dat ik dat zelf niet zo eenvoudig zo vind, van Abraham die zijn eigen zoon moet gaan offeren. Er is sprake van beproeving. Beproeving van Abraham. En voor alle duidelijkheid, beproeving wil het gewoon zeggen op de proef stellen. Dat is heel iets anders dan verzoeking. Bij verzoeking, daar gaat het over het verleiden tot zonde. Dat is hetgeen wat er gebeurde met Lot toen hij een keuze moest maken. En hij koos voor Sodom. Toen werd hij verleid door de wereld, door het wereldsysteem, om een verkeerde keuze te maken. Maar beproeving gaat over op de proef staan. Kijken van oké, hoe is het met uw geloof? Niet om te verleiden tot zonde. En een tweede zaak die mij opvalt ook in heel die geschiedenis, dat is dat er sprake is van Moria. Abraham moest naar Moria gaan, staat er. En Moria betekent letterlijk door Yahweh uitgekozen, van Yahweh verkoren, door Yahweh voorbeschikt. Dat is het land waar dat Abraham naartoe moest gaan. Nu, als we, hou uw vinger misschien bij Genesis hoofdstuk 22, maar als we eventjes naar 1 Kronieken, of 2 Kronieken tenminste, hoofdstuk 3 gaan. 2 Kronieken hoofdstuk 3, vers 1. Daar komt Moria ook in voor, hè. Daar is de sprake van de berg Moria, maar volgens de Joden zou dit dezelfde plaats zijn als de plaats waar dat Abraham moest gaan offeren. Kijk, we gaan eventjes lezen hoofdstuk 3, dus 2 Kronieken hoofdstuk 3 vers 1, en daar staat er: toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was op de plaats die David daarvoor had bestemd op de dorsvloer van de Jebusiet Ornam. Weet er nog iemand waarover dat gaat, dat verhaal? Dus op een bepaald moment moest inderdaad David een stuk grond kopen van Ornam om daar ook een altaar te bouwen, hè? Maar de aanleiding, als je misschien nog herinnert, was op een bepaald moment had David beginnen het volk te tellen en dat was tegen Gods wil, hè? Dus hij mocht dat niet doen en hij begon het volk te tellen en toen zou een straf krijgen en hij mocht kiezen tussen 3 soorten straffen, hè? En één daarvan was eigenlijk de pest die zou komen over heel het volk. En David tenminste heeft toen gekozen voor de pest. En er was maar één manier om dit tegen te houden, dat is, hij moest een stuk grond gaan kopen van Ornan, en daar een altaar oprichten. En op het moment dat het altaar opgericht werd, toen stopte die pest. Wel, het is natuurlijk een prachtig beeld ook van daar waar dat de zonde uitgeboet wordt, daar komt de Heer precies in ons midden wonen. En dat is eigenlijk nog altijd hetzelfde. Hè? Dus daarom bij ons ook het kruis. Hè? Dus het is aan het kruis dat ons nieuw leven begint. Dat ons contact met de Heer kan beginnen op basis van het kruis van Christus. Hè? Op basis van hetgeen wat Hij gedaan heeft. Dus eigenlijk al een prachtig beeld. Als je denkt dat deze geschiedenis plaatsgrijpt 2000 jaar voor Christus. Voor mij is dat het zuiverste bewijs dat dit boek het woord van God is. 4000 jaar geleden was er al bepaald dat Christus zou aan een kruis sterven. Want u kunt natuurlijk al raden dat heel die beproeving, dat bijzonder offer, dat dit een beeld is van wat er later met Christus zal gebeuren. Die aan het kruis in onze plaats gestorven is. Okay. Goed, maar in ieder geval, ik weet niet of dat het juist dezelfde plaats zal zijn waar dat dus inderdaad Christus toen later ook gestorven is, op de Tempelberg. Maar ik denk dat het wel goed in elkaar zit. Laat ons eventjes naar de tekst terugkeren. In Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22. En het is dus duidelijk dat die opdracht naar Abraham tamelijk duidelijk is. Dus hij moest dus zijn zoon gaan offeren. Maar wat er niet in staat, dat is het tijdstip. Ik vind daar nergens staan van, hij moet op die dag weggaan en zo. Maar wat gebeurt er? Kijk, in hoofdstuk 22, Genesis hoofdstuk 22, vers 3, staat er al meteen: en Abraham stond des morgens vroeg op. Ja, jongens, moest ik in zijn plaats, het is daarom dat God mij niet genomen heeft, alleszins, denk ik. Maar moest ik in zijn plaats geweest zijn, ik zou gewoon van niks gebaren. Ik zou wachten totdat God zegt, en nu moet je vandaag vertrekken of zoiets. Maar al direct de dag na zijn opdracht, had hij 's morgens vroeg, stond hij op. En dan staat er ook, en hij kloofde al hout op voorhand. Ja, hij kloofde al hout op voorhand. Ja, ik zou boven komen en ik zou zeggen, ik heb hout vergeten. En er staat ook dat hij zelfs een mes en vuur, ik heb ook mijn mes en ik heb het vuur ook vergeten. Allee, Abraham niet, hij was dus compleet voorbereid. Hij nam dus ook vuur mee. En je moet weten, dat vuur, dat was niet zoals bij ons, met een luciferdoosje of met een aansteker of zo. Dus schijnbaar moesten ze al dat vuur van thuis uit meebrengen en dus continu met dat vuur rondlopen. Dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk, staat dat hij pas de derde dag zag waar dat hij moest offeren, dat ze dus al 3 dagen met dat vuur aan het rondlopen waren. Dat raakt mij enorm. Dus Abraham, amai, chapeau. Maar waarom doet hij dat allemaal? Wel, in hoofdstuk 22 vers 5 moet je ook zien. Daar staat er: en Abraham, zeide tot zijn knechten, blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarheen heen gaan. Wanneer we hebben aangebieden, zullen wij tot u terugkeren. Dus hij zegt niet, zal ik tot u terugkeren? Nee, zullen wij tot u terugkeren. Dus hij was, ondanks het feit dat hij zijn zoon moest opofferen, zeker dat ze weer met hun twee zouden terugkeren. Dus, wat is de oplossing daarvan? Wel, laat ons eventjes, hou je vinger daarbij, maar laat ons eventjes naar Hebreeën hoofdstuk 11 gaan. Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 17. Daar staat het volgende. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, er staat hier verzocht, maar eigenlijk beproefd, dat moest het zijn, Isaac ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dus hij wist dat doorheen zijn zoon Isaac, dat er een oneindig nageslacht zou komen. Dus het kon niet verder dan dat ofwel Isaac zou blijven leven, of dat hij, zoals er hier staat, hij heeft overwogen dat God bij machte was, hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Zie je, dus Abraham, Abraham geloofde in de opstanding. Hij geloofde in de opstanding. Hij geloofde, als hij daar zou zijn zoon doodmaken, dat hij meteen weer zou levend worden. Nu natuurlijk, bekend verhaal, en God ging nooit zo ver gaan voor Abrahams zoon, maar hij is wel zo ver gegaan voor zijn eigen zoon. Hè. Dus dat is het grote verschil. Hè. Denk ook wat er in Abrahams hart misschien wel moet omgegaan zijn. Hè. Toen hij toch daarmee bezig was, allee, kun je dat voorstellen, dat je eigen zoon dat moet opofferen. Hè. Ik heb zelf, of wij hebben zelf twee zonen, hè. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik zelfs maar één ervan zou opofferen als brandoffer. Hè. En we moeten dan weten, dus voor Abraham was het ook zo dat hij maar één zoon had eigenlijk, één eigen zoon, één volledige zoon. Hè. En hij moest dan nog een keer opofferen. Hè. Dus uiteindelijk, maar hij doet het, waarom? Omdat hij geloofde dat er een opstanding was. Hè. Dus het grote verschil is dat God uiteindelijk inderdaad zelf voorzien heeft in een offer. He, dat hij een lam heeft voorzien, dat was niet het geval bij de Heer Jezus zelf. He. Daar heeft hij zich totaal zelf ook ten offer aangeboden. He. En het is onze Vader ook die volledig die beker uitgedronken heeft aan Jezus Christus. Dat is ongelooflijk. Ik wil nog een paar gelijkenissen tussen onze Heer Jezus en ook tussen het offer dat Abraham moest brengen. Maken. Hè. In de eerste plaats, we hebben al gezien dat Isaac moest zelf het hout dragen. Hè. Dat betekent dus dat Isaac geen klein ventje meer was. Hè. Het moest al een bepaalde leeftijd hebben, want je kunt niet zomaar een hele grote bundel met hout dragen en zo. Hè. Trouwens ook, op een bepaald moment vraagt Isaac, hè, waar is het offer? Hè. En dan zegt Abraham, de Heer zal zelf voorzien in een offer. Hè. Een tweede is inderdaad van dat Isaac werd uiteindelijk niet geofferd. Hè. Maar dat was heel anders bij Gods zoon zelf. Hè. Dus hij is de schepper van hemel en aarde, is zelf schepsel geworden. Hè, om in onze plaats te sterven. Ik blijf daar geen woorden voor hebben. Hè. Ik denk ook dat er wel tussen Abraham en tussen Isaac moet er toch wel een diepe vader-zoon relatie geweest zijn. Maar op een bepaald moment, je moet weten, zij trokken alleen de berg op, hè, dus Abraham en Isaac. En op een bepaald moment staat er ook dat Isaac gebonden werd, hè, vastgebonden werd, en dat hij op de hout gelegd werd. Ja, ik kan me niet voorstellen dat mijn zoon dat zou doen, zodat ik zeg, allee, kom hier een keer manneke, hè, ik ga je een keer vastbinden, en leg je maar op de hout. Ja, dan zou hij wel gedacht, of dan zouden ze wel gedacht hebben, oei, dat is hier 5 voor 12, het zal toch ik zijn die hier geofferd wordt. Hè? En op een bepaald moment staat er ook dat hij inderdaad zelfs met zijn mes staat om echt toe te steken. Hè? Phew, amai, dit moet het een en het ander geweest zijn, zowel bij Abraham als ook bij zijn zoon. Maar er staat ook in Hebreeën hoofdstuk 10, hè, laat ons misschien nog eentjes terugkeren naar Hebreeën hoofdstuk 10. Dus we waren daarnet bij Hebreeën 11, ja, ik moest zeggen dat je je vinger dan moest houden, maar als we naar Hebreeën hoofdstuk 10 gaan, vers 5, dan staat er daar, slachtoffer en offergave hebt hij niet gewild, maar hij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt hij geen welbehagen gehad. En toen zeide ik, zie hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, uw God, te doen. Dit gaat over onze Heer Jezus zelf. Hè. Dus die heeft op een bepaald moment gezegd, we gaan stoppen met die vervangoffers. Hè. Ik zal gaan als een volmaakt offer en ik zal mij geven ook. Dus het gaat hier, men weet niet van Isaac, is dat nu echt wel een vrijwillige keuze geweest van hem? Nu, ik heb het vermoeden dat hij dus niet echt tegengestribbeld heeft in ieder geval. Maar hier zien we heel duidelijk staan dat de Heer Jezus zelf zegt, oké, jongens, dan moet hij stoppen. Ik zal mij ten offer brengen. Zodanig dat we geen offers meer moeten doen. Ongelooflijk. Dus hoe meer dat je bij dat verhaal stilstaat, hoe meer dat je denkt ook van... Heere God, wat hebt u voor ons gedaan? Dat is ongelooflijk. En ik wil nog een keer teruggaan naar Genesis hoofdstuk 22 vers 11. En nog één zaak onder uw aandacht brengen. Genesis hoofdstuk 22. Op een bepaald moment staat Abraham daar met zijn mes om het offer te brengen. Hè? En dan staat er in Genesis hoofdstuk 22 vers 11. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat hij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Dus nog een keer, wie is die engel des Heeren? Wie is dat? Dat is Jezus eigenlijk, hè? Dat is toch ongelooflijk, het is niet de vader die op dat moment roept, maar het is Jezus zelf, hè, die zegt, nee, ik weet, en dus we zien dan ook weer heel duidelijk dat Jezus ook God is, want hij zegt, hij hebt uw zoon mij niet onthouden, zegt die engel des Heeren, dus het gaat echt over de Heer Jezus God, hè. En hij zegt, nee, doe niet, en nu weet ik dat hij heel godvrezend zijn, maar hetgeen wat mij vooral raakt is dat de Heer Jezus zelf later degene is die mens wordt voor ons, hè, en die zijn leven heeft voor ons, hè. Dit is toch ongelooflijk. Deze geschiedenis vindt plaats, hè, 2000 jaar voor Christus. Toch ongelooflijk dat alles zo al in elkaar zit, hè. En de Heer heeft toen gezegd van oké, ik zal nu voorzien in een offer, maar hij heeft letterlijk voorzien in een offer, een volmaakt offer, hè? Zijn eigen zoon. Dat is ongelooflijk. En ik wil dus eindigen ook met die tekst, wat dat er staat, hè? Hieraan, in Johannes hoofdstuk 3 vers 16, hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn zoon, zijn leven voor ons heeft ingezet. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ik vind deze geschiedenis, vond ik dat je zeker nog niet mag missen als het zeker over Abraham gaat. Hè. En nogmaals, je zult er al veel over gehoord hebben, maar nog telkens word ik daardoor geraakt en heeft het precies zo'n beetje meer inhoud en ook een beetje draagkracht om je in te beelden van wat moet het de Vader en de Heer Jezus gekost hebben, hè, om zichzelf ook aan het kruis te laten nagelen in onze plaats. Hè. En je moet weten ook dat die gemeenschap tussen vader en zoon, die was zo intens. Hè. Ik denk nog niet alleen dat de kruising en het lijden de grootste pijn hadden die ze leden, maar vooral het moment toen onze zonde op Jezus werd gelegd en de vader eventjes zich moest afwenden van Jezus. En Jezus riep, mijn God, waarom hebt hij mij verlaten? Hè? Kunt u zich inbeelden wat er zowel bij de Vader als ook bij de Heer zich moet afgespeeld hebben. Welk een diep lijden dit was voor zonde, hè, en voor ons. Hè. Maar gelukkig, hieraan hebben wij de liefde leren kennen dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Heer, dank u echt dat we mogen beseffen hoe ver dat u gaan bent, Heer. Heer, u de schepper van hemel en aarde, u hebt u geofferd in onze plaats, Heer, als een volmaakt, onberispelijk offer, Heer. Dank u daarvoor, dank u dat we daardoor u hebben mogen leren kennen. Dank u dat u inderdaad reeds doorheen deze geschiedenis van Abraham en Isaac toont, Heer, wat u van plan was, Heer. En er was geen weg terug, volgens u, Heer. Het was de enige oplossing. Dank u, Heer, dat u dit gedaan hebt. En dat wij daardoor iedere keer weer mogen beseffen hoe groot uw liefde voor ons is. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.